Dag lieve mensen, welkom bij de Belegger. Graag dat je weer kijkt. We gaan het hebben over de monopoliepositie van Apple en hoe die deze mogelijk kwijt zou kunnen raken. En sterker nog, er gaan geruchten dat dat op korte termijn al zou kunnen gebeuren. Dus we gaan bespreken wat die monopoliepositie exact is. We gaan bespreken waarom dat eventueel goed zou kunnen zijn om een monopolist bijvoorbeeld te hebben. En waarom het slecht zou kunnen zijn om een bedrijf een monopolie te laten hebben. Dus we gaan in ieder geval van alle verschillende kanten ernaar bekijken. We gaan kijken wat de impact is voor Apple. We gaan heel veel verschillende zaken kijken. Dus ik denk dat het een interessante aflevering wordt voor de mensen die regelmatig naar deze video's kijken om up-to-date te blijven over wat er op de financiële markten aan de hand is en wat er met verschillende bedrijven en aandelen gebeurt. Laat even een like achter. Daarmee laat je namelijk zien dat je deze video's waardeert. En dan blijf ik ze ook regelmatig maken, zodat jij in ieder geval geëntertained bent en weet wat er speelt in die financiële markten. En goed, laten we doorgaan naar het onderwerp. Kijk, Apple, en eigenlijk alle grote techbedrijven, hè, of dat nou een Apple is, of een Google, of een Amazon, al die bedrijven hebben op een bepaald vlak een monopoliepositie. En dat zijn vooral vlakken waarin zij zelf, oftewel businessmodellen, die zij zelf gecreëerd hebben, die zonder hun waarschijnlijk niet eens zou bestaan. Maar nu, als we laten we zeggen 10, 15 jaar later kijken, zien we dat die dingen die zij hebben gecreëerd, dus die platformen die zij hebben gecreëerd, in hun eigen handen is, terwijl iedereen er afhankelijk van is. En de vraag is, moeten we dat wel willen? En wat doet de overheid eraan om te zorgen dat die afhankelijkheid van die grote techbedrijven wat minder wordt? En vooral voor de kleinere ondernemers. Hè? Want de manier waarop dit slecht is bijvoorbeeld, is, laten we zeggen, je bent een ondernemer die op Amazon je producten plaatst. Of dat nou op Amazon of bol.com is, bij wijze van spreken. Je verkoopt, ik zeg maar wat, laten we zeggen, je verkoopt apparaten waarmee je metaal kan detecteren. Dus metaaldetectieapparaten. Laten we zeggen, je verkoopt die dingen en het loopt ontzettend goed. Je hebt ongelooflijk veel verkopen. Wat dan gebeurt is, een Amazon die kijkt bijvoorbeeld naar welke producten het best verkocht worden. En dan kopen ze die producten zelf in en verkopen ze hem zelf, waarmee ze meteen met jou concurreren. En alleen jij hebt die data niet. Jij hebt geen idee welke producten goed verkopen. Jij hebt die data simpelweg niet. En zij hebben hem wel, omdat jij hun platform gebruikt. Dus zodra jij succesvol bent, dan pakken ze een heel groot gedeelte van je brood af. Datzelfde geldt voor bijvoorbeeld een Apple en een Google. Wat Apple bijvoorbeeld deed in de app stores, wat je zag is, en de reden dat ze die app store hebben gecreëerd is omdat ze zagen simpelweg dat ze niet zelf alle functionaliteiten die mensen willen in hun iPhones, dat ze die niet zelf kunnen ontwikkelen, niet snel genoeg, niet rap genoeg kunnen ontwikkelen. Dus wat ze hebben gedaan is, ze hebben de app store opengegooid. Ze zeiden, iedereen kan een app creëren. Daarmee werkt een iPhone, of überhaupt smartphones, werden een stuk aantrekkelijker, omdat je er gewoon heel veel mee kan. Wat je nu aan het zien bijvoorbeeld bent in de metaverse, ik heb zo'n bril thuis liggen, en ik doe er vrij weinig mee. Ik kijk er alleen bijvoorbeeld, je kan best wel veel vette dingen erop kijken, en je kan een aantal goede spellen ermee spelen, je kan bijvoorbeeld ook ermee fitnessen. Maar er zijn heel weinig apps beschikbaar die het heel erg nuttig maken. Dus dat is de reden dat ze die App Store open hebben gegooid. Maar wat je zag daarna is dat ze die monopoliepositie misbruikten, zou je kunnen zeggen. Om, als jij bijvoorbeeld een app maakte, er waren mensen die bijvoorbeeld verschillende apps hadden gemaakt. Er was iemand die bijvoorbeeld een keyboard had gemaakt voor de Apple Watch een tijd terug. Je weet, de gemiddelde app bouwen en mijn app kun je ook gewoon op de App Store vinden. Dat heet de Belegger app. Waar je heel veel gave content vindt overigens, als je dat interessant vindt. Maar een app bouwen kost tussen de 40.000 en de 3 ton ongeveer. En dat is om een minimale product te kunnen creëren. Een minimaal goed functionerend product. En als je daarop nog meer bouwt, dan kan het soms in de honderden duizenden euro's kosten om zo'n app te bouwen. En wat Apple in dit geval heeft gedaan, is simpelweg keyboard functionaliteit verbieden op een gegeven moment in de App Store en zelf er een maken. En dat is niet de ene keer. Dat is niet een voorbeeldje. Er zijn heel veel verschillende voorbeelden die je zou kunnen noemen. Dus, we zijn heel erg afhankelijk geworden van die platform. Je zou kunnen zeggen, bijvoorbeeld een Spotify, die heeft heel veel issues met een Apple. En je zou kunnen zeggen, daar, ja, een Spotify zou niet eens de toegang hebben tot al die miljoenen mensen via de App Store van Apple als ze niet de App Store, als de App Store niet bestond. Hè? Dus we zitten in die fase waarin techbedrijven, dat we zulke geweldige producten hebben gecreëerd, dat we er simpelweg afhankelijk van zijn. En er komt ook natuurlijk een stukje wet en regelgeving. Kijk, dit is een stukje van vorig jaar in mei. Mei, 31 mei was dit geplaatst in theconversation.com. Why Apple and Google App Store Monopoly Could Be Over Soon. En dit is een onderwerp die over de loop van tijd heen ontzettend veel besproken is. Maar wat we nu hebben gekregen, als je naar debelegger.nl gaat, kun je dit artikel overigens gewoon terugvinden, ook in de app. Dan zie je dat we steeds meer wetgeving en regelgeving krijgen tegen dit soort praktijken. Want geloof het of niet, dit is natuurlijk, je zou aan de ene kant zeggen, het is oké, okay, ze hebben zelf die markten gecreëerd, enzovoorts. Maar we zijn nu wel heel erg afhankelijk van die bedrijven. En als dat gebeurt, als we ontzettend afhankelijk worden, als die bedrijven een monopoliepositie krijgen die misschien wel schadelijk is voor de gewone man, voor misschien ook zelfs de gebruikers, hè, want die krijgen dan niet meer per se de allerbeste apps of iets dergelijks. Die krijgen de apps die ze voorgeschoteld krijgen. En je zou dus kunnen zeggen wat dat betreft dat het ook dat het anticompetitief is, laat ik het zo zeggen. En als dat gebeurt, dan krijg je de overheid aan het dansen. En dat is wat we nu aan het zien zijn. Europese Unie die heeft ervoor gezorgd dat er wetgeving is waarbij Apple niet meer de enige mag zijn die apps kan verkopen op een smartphone. Hetzelfde geldt voor Google. Dat heet sideloaden. De sideloaden kan ervoor zorgen dat Apple zijn monopoliepositie kwijtraakt. Het houdt in dat de app rechtstreeks op een telefoon kan worden geïnstalleerd zonder tussenkomst van een app store, dus een appwinkel. Er zijn heel veel geruchten geweest dat Apple dit zou gaan implementeren. Op Google kan je, of op een Android, kan je op heel veel verschillende manieren al apps buiten de app store downloaden. Ik ken mensen die bijvoorbeeld een YouTube app gebruiken waar je geen advertenties op ziet. Dus dat is een app die je buiten de app store kan downloaden. En er komen natuurlijk ook issues bij kijken, hè? Want het feit dat Apple dit zo beheert, die hebben ook heel veel medewerkers die de kwaliteit en veiligheid van die apps continu controleren. En alles wat daar buiten gebeurt, er zitten heel veel grote veiligheidsissues die echt heel schadelijk kunnen zijn. Dus denk aan bijvoorbeeld malware en allerlei andere zaken die je gewoon je telefoon bijvoorbeeld kunnen overnemen. Dus er zitten wel haken en ogen aan. En de vraag is of dat ook daadwerkelijk iets gaat zijn wat heel veel mensen gaan gebruiken. Maar dat die mogelijkheid er komt, dat is wel heel belangrijk. Kijk, ik zat laatst een podcast te luisteren, vandaar ook dat ik dit artikel heb geschreven, van Mark Gurman. Dat is een Bloomberg journalist die zei dat het waarschijnlijk al bij de volgende update, dus iOS 17, gelanceerd zou kunnen worden. En dat betekent dus dat Apple in principe zijn monopoliepositie kwijt is. Dat betekent dus dat iedereen een app kan maken en dat buiten de App Store aanbieden. En de vraag is, wat gaat de catch zijn? Kijk, wat betekent dit ook daadwerkelijk voor Apple? Hè? Want Apple haalt jaarlijks zo'n 85 miljard aan omzet binnen van de App Store. En Apple gaat dat natuurlijk niet zomaar opgeven. Hè? Dat het feit dat mensen buiten de App Store apps kunnen downloaden. Bijvoorbeeld een Spotify, die zou heel makkelijk buiten de App Store een app kunnen downloaden, maken. En dat mensen hem daar kunnen downloaden in plaats van op de App Store van Apple. En daarmee hebben ze die 30% omzeild. En je weet hoeveel omzet die apps binnenhalen. Hè? Als je 85 miljard aan omzet binnenhaalt, het is een kleine rekensom om te maken, dat je, laten we zeggen, op jaarbasis de appmakers daar waarschijnlijk bijna zo'n 300 miljard, jongens. Dat is de hele market cap van ASML bijvoorbeeld. 300 miljard aan omzet genereren. En natuurlijk willen die mensen niet 30% belasting betalen aan Apple. Dus het kan zijn dat een groot gedeelte van die omzet geraakt wordt. Nu is Apple natuurlijk ook niet stom. Hè, want Apple kan bijvoorbeeld ervoor kiezen om een bedrijf dat niet de App Store gebruikt, om die bijvoorbeeld meer te laten betalen voor het überhaupt hebben van een app op een iOS device. Hè. Dat zou bijvoorbeeld heel makkelijk kunnen zijn. Apple kan bijvoorbeeld reclame aanbieden in al die verschillende apps. Wat toch wat lastiger maakt voor al die verschillende bedrijven. Maar er komen heel veel dingen bij kijken. In ieder geval, Apple komt onder druk te staan. Ze hebben niet meer die monopoliepositie waarin ze appmakers, en iedereen die een app heeft op de Apple App Store. Dat ze een 30% belasting, als het ware, kunnen vragen of commissie. Maar ze raken die monopoliepositie kwijt. Maar Apple is natuurlijk niet helemaal dom. Die heeft dit systeem gecreëerd. Dus die heeft de iPhone gecreëerd. En de toegang daartot kunnen ze op allerlei verschillende manieren moeilijker en lastiger maken voor bedrijven die dat zouden willen omzeilen. Dus laten we zien wat de gevolgen er uiteindelijk van gaan zijn op voor Apple. En dus één ding is zeker, ze zijn die monopoliepositie binnenkort kwijt. En de vraag is, wat gaat dat als impact leveren op de omzet? En wat gaat dat als impact leveren op de winsten? Want services revenue voor Apple is ontzettend belangrijk. Het is niet meer een bedrijf die alleen maar iPhones verkoopt. Het is een bedrijf die services verkoopt. En services hebben een hele hoge marge. En als je services verkoopt, dan zie je ook bij Tesla. Hè? En heel veel bedrijven gebruiken dat. Dat je, laten we zeggen, een auto verkoopt en probeert zoveel mogelijk services revenue daarvan te krijgen. Door bijvoorbeeld een full self-driving in het geval van Tesla te verkopen. Door bijvoorbeeld een verzekering erbij te verkopen. En heel veel verschillende manieren waarop dat zou kunnen. Apple is natuurlijk ook bezig met andere zaken, zoals bijvoorbeeld een rente van 4% aanbieden, om heel veel ander soort klanten, ander soort omzetten te genereren. Maar even voor het gemak, het gaat dus een enorme impact hebben voor Apple. De vraag is hoeveel dat gaat zijn, dat gaan we in de loop van tijd heen meemaken. Maar je moet je dusdanig voorstellen, Apple is niet dom. Die gaan ervoor zorgen dat ze hier goed en concurrerend blijven. Nu, waarom is dit belangrijk? Kijk, ook heel veel ETF-beleggers die denken dat als je niet het nieuws volgt en als je gewoon zo'n ETF voor een hele lange tijd bezit, en ik bezit zelf ook ETF's, hè, een heel groot gedeelte van mijn vermogen zit in ETF's. En mensen die lid zijn van de belegger, die weten welke ETF's dat zijn. Maar dit heeft natuurlijk ook gewoon effecten op bijvoorbeeld de winstgevendheid van de S&P 500. Als je kijkt naar de S&P 500, dat is een in zijn totaliteit zijn die bedrijven hebben een market cap van 36.000 miljard. Oftewel $36 trillion aan marktkapitalisatie. Dat is gigantisch. En ik zie soms van die randebielen die de S&P vergelijken met bijvoorbeeld een bitcoin. Een bitcoin heeft een market cap van 400 miljard of iets dergelijks. Dat is geen vergelijking. En dus je kan het er wel naast zetten, maar het is natuurlijk, het is een hele andere zaak. Maar $36 trillion. En dat is gigantisch, maar tech maakt daar 26% van uit. En als je kijkt naar welke bedrijven daar een groot deel in hebben, Apple staat op nummer 1 op 7%. En als je ook nog eens de App Store van Google erbij berekent, dat is de C-shares zijn 1,5% en de A-shares zijn 1,8%, kom je uit op bijna 11-12% ongeveer. Wat deze bedrijven, oftewel de App Stores, aan marktkapitalisatie hebben in die ETF's. En als zij minder winst gaan maken, omdat de App Store bijvoorbeeld gedemocratiseerd wordt, dan betekent dat natuurlijk ook dat de winst van de ETF's worden beïnvloed. En als de winst van de ETF's worden beïnvloed, want die winst gaat niet meteen naar een ander bedrijf of iets dergelijks, die gaat naar kleinere ondernemers en mensen die apps maken in de App Store, laten we zeggen. Dus laten we zien wat de effecten ervan gaan zijn. Ik weet het natuurlijk niet, maar ik volg dit soort nieuws op de voet. En dit is mijn werk, dit vind ik hartstikke leuk om te doen. Dus ik volg dit soort zaken op de voet. En als je deze video's interessant vindt, als je het idee hebt dat je vandaag iets hebt geleerd, iets leuks hebt gezien, laat even een like achter. Ik zou het ontzettend waarderen als we de het aantal likes van de vorige video kunnen verbeteren. Dat was 300, dus als we dat nu een flink stukje kunnen verbeteren en jij kan me daarbij helpen, dan zou dat fantastisch zijn. Daarmee laat je ook een teken van waardering blijken en dan zou ik je altijd dankbaar zijn. Dank voor het kijken en ik zie je.